Gemeente, voorafgaand aan deze dienst de mededelingen van uw kerkenraad. Donderdag 25 augustus is op de leeftijd van 69 jaar overleden zuster Christine van den Doel van den Broek. De rouwplechtigheid en de begrafenis zullen in besloten kringen vanuit het woonhuis plaatsvinden op maandag 29 augustus. In verband met dit overlijden zingen we nu eerst Psalm 103, daarvan de versen 8 en 9. Overige mededelingen van uw kerkenraad. Volgende week gaat u in beide diensten voor dominee J. Westerink. Er is dan tevens voorbereiding voor de viering van het heilig avondmaal dat op zondag 11 september wordt bediend. Volgende week zondag zal ook de zondagschool weer beginnen. De collecten zijn vandaag bestemd in de eerste rondgang voor de kerk. En de tweede collecte is bestemd voor de evangelisatiepost Gent. Tweede huwelijksaankondiging. Op woensdag 31 augustus hopen te trouwen Pieter Kattenstaart en Henrike de Loof. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden om 14:00 in de koepelkerk te Willemstad door dominee Uitslag. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Aanvang van de kerkraadsvergadering is 19:30. En in verband met het overlijden van zuster Van den Doel is de gemeentebarbecue verplaatst naar zaterdag 3 september. U kunt zich nog opgeven door het opgaveformulier in te leveren in de hal van de kerk. Vooral datgene waarvan geldt dat het in de toekomst ligt. Het is u meegedeeld, zo de Heere wil en wij leven zullen en Christus nog niet is wedergekomen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen samen uit de 147ste psalm en daarvan het zesde vers. Psalm 147, vers 6. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden, nodig hebben, inroepen en door zijn hand zich laten leiden. We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet en we luisteren naar de samenvatting die de Heer Jezus van de 10 geboden heeft gegeven. En aansluitend zingen we uit Psalm 105, het zesde vers. Al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob, tot een wet gesteld van al het beloofde heil verzeld. 105, het zesde vers, na de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren het huis van uw naaste. Ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft de 10 geboden samengevat en gezegd: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gods heilige woord in het Nieuwe Testament vanmorgen in het evangelie zoals Lucas ons dat beschrijft. We lezen het negende hoofdstuk, de versen 46 tot en met 56. Lucas 9, vers 46 tot en met 56. En we lezen daar Gods woord als volgt. En er rees een overlegging onder hen, namelijk wie van hen de meeste waren. Maar Jezus, ziende de overlegging van hun hart, nam een kindeke en stelde dat bij zich. En zei tot hen, zo wie dit kindeke ontvangen zal in mijn naam, die ontvangt mij. En zo wie mij ontvangen zal, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want die de minste onder u allen is, die zal groot zijn. En Johannes antwoordde en zeide, meester, wij hebben gezien die in uw naam de duivelen uitwierp en we hebben het hem verboden, omdat hij u met ons niet volgt. En Jezus zei tot hem, verbied het niet, want wie tegen ons niet is, die is voor ons. En het geschiedde als de dagen van zijn opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. En hij zond boden uit voor zijn aangezicht. En zij heengereisd zijnde kwamen in een vlek van de Samaritanen om voor hem herberg te bereiden. En zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. Als nu zijn discipelen, Jacobus en Johannes, dat zagen, zeiden zij, Heere, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel neerdalen en deze verslinden, gelijk ook Elia gedaan heeft? Maar zich omkerende bestrafte hij hen en zei, gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En zij gingen naar een ander vlek. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten wij samen in ons gemeenschappelijk gebed de God van dit woord ook zoeken, biddend om zijn zegen over de bediening van het evangelie en het werk van zijn geest. Maar ook om samen de voorbeden en de dankzegging te doen. Allereerst voor de familie van den Doel van den Broek in verband met het overlijden van zuster van den Doel. Wij willen ook aan de heren opdragen en bidden voor de familie Holleman-Mastenbroek. Zij hebben afgelopen donderdag hun moeder begraven. En wij willen denken aan het bruidspaar Pieter en Henrike. Zij hopen dus aanstaande woensdag te gaan trouwen. En wij willen met de familie De Bakker-Looy de heren danken voor het feit dat zij afgelopen vrijdag, 26 augustus, mochten gedenken dat zij 40 jaar in de band van het huwelijk aan elkaar verbonden waren. Laten wij samen de heren zoeken in gebed. Heren, wij komen aan het begin van deze dag, aan het begin van deze dienst. Voor uw heilig aangezicht, samen in gebed. En wat is dat een wonder. Wat is dat een gave van uw genade. Samen te mogen komen op deze dag als gemeente. Rondom uw woord bijeen te zijn. En dat wij toen wij onze plek opzochten in dit kerkgebouw, uw woord hier al open lag. Ja, heren, we zijn het zo gewend, een opengeslagen kanselbijbel, dat als we binnenkomen er misschien niet eens onze aandacht op vestigen of het niet eens misschien waarnemen of zien. Maar toch, als we het op ons laten inwerken, is dat al een getuigenis dat u hier eerder was dan wij. En dat de deuren van dit kerkgebouw opengezet zijn door de koster en alles in gereedheid gebracht is, maar dat ten diepste daarachter uw hand zit om de gemeente weer te verzamelen, omdat u uw boodschap wil laten verkondigen. Omdat u uw volk rondom u wil hebben. Ja, en omdat u er wil roepen vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht en wil toevoegen aan die schare die behouden wordt. Heer, als we dat mogen bedenken op grond van uw woord, wat mogen we dan een hoop en een verwachting hebben van een kerkdienst? Dan verwachten we het niet van elkaar, maar dan mogen we het verwachten van u die heeft gezegd: ik ben gekomen niet om de zielen van de mensen te verderven, maar om ze te behouden. Mogen we u dan bidden, Heer Jezus, of u door middel van het woord en de prediking van dat woord, als wij ook belijden dat u tot ons komt in het gewaad van de schrift, en dat u uw geest hebt uitgestort die het uit u nemen zal en het ons verkondigen zal, of u die opdracht ook deze morgen, ja deze dag, zou willen verder uitvoeren en vervullen om de zielen van mensen te behouden. En wat is het dan een wonder en een gave van uw genade dat wij daar samen om mogen bidden. Dat u ons de gelegenheid schenkt om alles wat op ons hart is aan uw genadetroon voor te leggen. Zoals u het zegt, stort uw liederhart uit voor de Heere. En dan kwamen we hier binnen en dan zochten onze plek op en dan begroette u ons al met genade en vrede. Nog voordat u ons de spiegel van uw heilige wet voorhield. En toen u ons de spiegel van uw wet voorhield, begon u met te zeggen: ik ben de Heere, uw God. Heere, wat is er dan een reden voor ons allen om ons te verootmoedigen voor u? Om te buigen voor u? En wil het zo maken dat niemand van ons, welke leeftijd we dan ook hebben, uiteindelijk een houding zal hebben en zal aanhouden, waarbij die ervan zegt en wat die ervan getuigt: er is voor u geen plaats. Heren, wij bidden om een zegen over deze kerkdienst en of u ons gebed wil verhoren als wij u bidden om de vergeving van onze zonden, ook van een week die achter ons ligt, waarin op alle dagen van die week we niet zijn geweest wat u ons ook vanmorgen hebt voorgehouden. Het was niet met heel ons hart, niet met ons hele verstand, niet met onze hele ziel en niet met al onze kracht dat wij u gezocht en gediend en geëerd en lief gehad hebben. Vergeeft u het ons uit genade? En wilt u de schuld verzoenen die we ook in de achterliggende week weer hebben opgeladen? Wil ons aanzien en horen in het volbrachte werk van uw Zoon? Zie ons aan in zijn gestorte bloed aan het kruis. Als wij u komen bidden om een zegen over de bediening van het evangelie. Wilt u onder de kansel hongerige harten, dorstige zielen geven? Die verlegen zitten om het evangelie, die behoefte hebben aan u, Heer Jezus. Het werk van uw geest schenken om plaats te maken in ons hart voor het eerst of opnieuw voor u, de heiland, de zaligmaker van zondaar. Maar Heer, als we het zo bidden, dan willen we u als eerste vragen of u dan op de kansel brood en water wil geven voor die hongerige en dorstige zielen. En dat u verkondigd mag worden, Heer Jezus, en dat u groot gemaakt mag worden, en dat u het middel van de prediking, dat u toch zelf ook hebt uitgekozen om uw koninkrijk te bouwen, om uw volk bijeen te verzamelen. Of u door de dwaasheid van de prediking heen zelf zou willen spreken tot ons hart. En dat we u mogen ontmoeten hier op deze plaats, die toch de werkvloer van uw Heilige Geest is. En dat het een dienst zal zijn die we niet vergeten zullen, maar die we tot in de eeuwigheid mogen gedenken met lofzang en dankzegging, omdat u tot ons kwam. En zo bidden we uw zegen over deze dienst. Laat het mogen uitlopen, Heere, tot de eer en de verheerlijking van u, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat alles wat in deze dienst gebeurt onder uw zegen ook daartoe mag bijdragen, de eer van uw naam, ons zingen van de psalmen, het begeleiden ervan, het geven van de gaven, onze gebeden, onze dankzegging, ons horen naar uw woord, het brengen van het evangelie, onze ambtelijke dienst, onze kostersdienst. Ja, Heer, alle die een taak hebben, Heren, wij bidden om uw zegen. Samen komen we ook voor uw aangezicht, heren, met de rouw die er gekomen is in twee families. We dragen aan u op de familie van den Doel en van den Broek. Ze hebben een zorgvolle tijd achter de rug. Een tijd van ziekte die verergerde. Een tijd van zorg. Een tijd van afscheid nemen. En wij dragen de rouwdragenden aan u op, heren, als zij ook morgen echt afscheid moeten nemen en de begrafenis zal plaatsvinden. Wij bidden om uw nabijheid, om uw troost. U hebt zelf aan het graf gestaan van een goede en geliefde vriend, Heer Jezus. En u weet wat het is. Als de dood menselijke banden losmaakt en doorsnijdt en het verdriet kent u. Heren, wij dragen ze zo aan u op dat ze bij u de vertroosting mogen ontvangen en dat uw woord vertroosting mag vinden. Gedenk ze, heren, ook onze broeder. Die er een lege plaats gekomen is en zijn geliefde vrouw weggenomen is. Wilt u die lege plaats vervullen met uw aanwezigheid, die een vrede kan schenken, die ons verstand te boven gaat. En wil zo ook morgen alle dingen toch wel maken. Als dat ontzaglijk moeilijke werk verricht moet worden. Als hij zijn vrouw moet gaan begraven. Als zijn moeder moet worden begraven. Heren, ontferm u. We bidden dat ook voor de familie Holleman. Zij hebben aan het graf gestaan en zij hebben dat afscheid moeten nemen. En dat moeilijke werk is verricht. Maar dan des te meer geldt zo vaak, heren, dat die lege plaats ervaren wordt als de drukte en als alles wat geregeld moet worden voorafgaande aan de begrafenis dan achter de rug is. En de gedachten zich vermenigvuldigen. Wij bidden u, heren, wil dan ook daarin zo aanwezig zijn met uw troostvol woord en met het werk van uw geest, dat in die momenten van verdriet en gemis omhoog gezien mag worden naar u die in de hemel zit. En van u ontvangen mag worden kracht en troost en moed. Heren, tegelijkertijd is er in deze gemeente ook reden tot dankbaarheid om u te erkennen als de God die zorgt en die bewaart en die zegent en die genade schenkt. En we willen dat samen met de familie Bakker-Looy ook voor uw aangezicht brengen. Als zij mochten gedenken dat ze 40 jaar in de band van het huwelijk aan elkaar verbonden waren. 40 jaar hebt u hen aan elkaar geschonken en uw belofte tot hiertoe ook waargemaakt dat u de getrouwde van uw hulp en van uw bijstand wil voorzien, zelfs op momenten dat ze dat allerminst nog verwachten. Heren, we zeggen u dank voor uw zorg en voor uw trouw. Er zullen in die jaren dingen gebeurd zijn die moeite en verdriet hebben opgeleverd. Er zijn momenten geweest van vreugde en dankbaarheid en die zullen de gedachten gepasseerd zijn. En ook al die dingen die achterliggen mogen we aan u voorleggen en met dankzegging tot u ze aan u voorhouden. Voor wie u in die jaren bent geweest, altijd dezelfde. We dragen ze aan uw trouwe zorg ook op voor de jaren. Ja, heren, mogen het jaren zijn die u hen nog geeft. En dat ze zo ook verder achter u aan mogen komen. En u iedere keer opnieuw betoont dezelfde te zijn. En uw woord niet verandert. En uw belofte dezelfde blijft. We dragen het aanstaande bruidspaar aan u op. Als Pieter en Henrike elkaar komende woensdag het ja-woord hopen te geven. Niet alleen maar voor de burgerlijke stand, maar ook voor uw aangezicht. Heren, laat het een dag zijn om niet te vergeten. Een dag waarop uw zegen en uw aanwezigheid ook ervaren mag worden en ondervonden. Dat u het bent die hen aan elkaar schenkt. En dat u het bent die hen ook in het verdere leven als echtpaar voor wil gaan. Ja, heren, we bidden om uw handen onder hen, om hen te dragen. Om uw handen om hen heen, om hen te beschermen. Om uw handen boven hen, om ze te zegenen. En laat zo hun trouwdag een dag mogen zijn tot eer van u. En tot vreugde voor een ieder die er ook getuige van mag zijn. Zo zoeken we uw aangezicht, heren. En wij bidden u, wilt u ons gebed genadig verhoren? We hebben er niets van verdiend wat u hebben gevraagd. En onze dank is maar onvolkomen, maar zie ons ook in onze gebeden en in onze dankzegging aan. In het werk van uw Zoon, de voorspraak aan uw rechterhand. En wilt u, Heer Jezus Christus, ons zo verhoren, omwille van uw volbrachte werk, in de vergeving van onze zonden, uit genade alleen. Amen. Uit Psalm 92 zingen we ter inleiding op de prediking het derde en het zevende vers. Psalm 92, de versen 3 en 7. Amen van de prediking willen we zingen uit Psalm 103 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 103, de versen 1 en 2, na het Amen van de prediking. We luisteren vanmorgen naar Gods woord, naar het onderwijs dat de Heer Jezus ons wil geven vanuit Lucas 9 en daarvan het 56ste vers. Lucas 9, vers 56. Waar de Heiland zegt, want de Zoon des Mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En ze gingen naar een ander vlek. Geliefde gemeente, we zijn vandaag de dag met alle moderne communicatiemiddelen buitengewoon snel op de hoogte van gebeurtenissen dichtbij of ver weg. Van ingrijpende gebeurtenissen. En van die berichten waar je even bij stilstaat en misschien wel aan een ander laat lezen of voorleest of vraagt, heb je dat ook gehoord? Zo zal het gisteravond wel gegaan zijn. En ik wil er met alle voorzichtigheid over spreken, maar als zo'n bericht ineens komt, dat je leest dat een vrachtwagen van een dijk afgereden is, zomaar op een groep mensen. Heb je dat gelezen? Zoveel mensen omgekomen, of een week geleden misschien, toen die aanslag was op dat hotel daar in Mogadishu. 12 doden. Het is toch wat. En ik weet niet hoe dat u vergaat, maar hoe vaak blijft dan zo'n opmerking tegen elkaar, of als je dat aan zo'n bericht aan elkaar voorleest, blijft dat dan toch niet hangen in de sfeer dat je zegt, dat is toch erg. Maar dat je eigenlijk een reactie hebt die toch wat, laat ik het maar zo noemen, aards blijft. En ik bedoel daar dit mee, dat je er niet bij stilstaat wat dat nou eigenlijk voor die mensen betekent. Dat zij hun eeuwige bestemming hebben bereikt. En ik begrijp wel, dat kan je ook niet bij ieder bericht. En als er berichten komen van grote aantallen mensen die omgekomen zijn bij een natuurramp of in oorlogsgeweld, dat je ook niet steeds kan nadenken, die hebben voor de rechterstoel gestaan. Maar hoe vaak blijft het dan toch eigenlijk niet maar bij het verschrikkelijke van het bericht? En denken we niet verder? En passen we het ook niet op onszelf toe? Dat je zegt, ja, zo'n verkeersongeval, dat zou ik zelf kunnen zijn. En dan? En als we vanmorgen naar Lucas 9 luisteren, dan hebben we eigenlijk een geschiedenis waarbij de discipelen ook zo aard denken en niet verder denken wat het gevolg is als iemands aardse leven eindigt. En wat dat betekent als hij zijn eeuwige bestemming bereikt. En we kunnen zo gemakkelijk wel zeggen, ja, een overlijden, dat is toch ook een roepstem. Maar passen we het ook persoonlijk toe? Zo'n roepstem. Wat betekent dat nou? Als mijn aardse leven zou eindigen en dat we verder denken dan dat en ons beseffen, dan kom ik voor de rechterstoel te staan. Want het blijkt uit het antwoord wat de Heer Jezus aan de discipelen geeft, dat hij daar wel aan denkt. En dat hij nu juist gekomen is, omdat hij en de Vader verder denken dan het feit dat een aards mensenleven eindig is. En het antwoord wat de Heer Jezus dan geeft aan deze discipelen, dat is even indringend als vertroostend. In dat antwoord zit het hele evangelie opgesloten, maar wel met een ernst en met een aanbod dat het ons vanmorgen wel tot onderwijs zou moeten zijn. En daarom heeft de Heilige Geest ook deze woorden laten opschrijven en voor ons bewaard. Want in dat antwoord van de Heer Jezus maakt hij duidelijk wat zijn opdracht is. De opdracht van de Heer Jezus, je kan het samenvatten in die twee woorden. Zijn opdracht is niet om te verderven, maar om te behouden. Niet om te verderven, maar om te behouden. Dat is de opdracht waarmee de Heer Jezus naar deze aarde gekomen is. En daar willen we vanmorgen ook onder de hulp van Gods Geest naar luisteren. Gemeente, we zijn iets eerder begonnen te lezen in dat hoofdstuk. We hebben een aantal dingen gezien die daar plaats hebben gevonden. En een van de dingen die dan in vers 51 heel nadrukkelijk door Lucas worden gesteld, is dat het is op het moment dat de Heer Jezus een keuze maakt en heel bewust zijn aangezicht richt naar Jeruzalem. Dat wil zeggen, Hij gaat heel bewust op weg naar Jeruzalem. Zo bewust dat hij ook weet, en Johannes zegt dat in hoofdstuk 13, wetende dan alles wat hem overkomen zou. En Lucas noemt dat met een bepaalde uitdrukking als de dagen van zijn opneming vervuld werden. En dat is eigenlijk een samenvattende uitdrukking van wat het werk van de Heer Jezus nu gaat zijn. Hij is gekomen en de weg van zijn opneming gaat vervuld worden. Het is niet dat Lucas over lijden en sterven en over de gevangenneming en de kruising heen stapt en het alleen maar een weg is naar de heerlijkheid toe. Nee, het is de samenvattende term voor heel het werk wat de Heer Jezus nu gaat verrichten. Het grote doel van zijn komst naar deze aarde komt nu in zicht. Hij moet opgenomen worden. En dat zal een weg zijn die gaat via vernedering. Via het lijden. Via het verraden worden door een van zijn discipelen. Gevangen genomen, gegeeseld voor Caiaphas, voor Herodes, voor Pilatus gebracht worden. Onschuldig ter dood veroordeeld worden. Dat is een weg die loopt over de kruisheuvel Golgotha en via de hof van Jozef van Arimathea waar hij begraven wordt. Het is de weg die loopt via de vernedering en via de nederdaling ter helle, via de Godverlatenheid. Hij is gekomen om de zielen van de mensen te behouden, maar dat gaat in de weg van het zelf door God verlaten gaan worden. En de Heer Jezus gaat heel bewust die weg. En hij staat nu aan het begin van die lange en pijnlijke weg die hem dus door lijden heen naar de heerlijkheid moet brengen. Maar dat lijden van de Heer Jezus is eigenlijk al begonnen. Vers 46. Er rees een overlegging onder hen wie van hen de meeste zou zijn. Discipelen die kibbelen en bekvechten onderling met elkaar. Wie van ons is het belangrijkst? En wie van ons zal straks, als zijn koninkrijk gekomen zal zijn, nou links en rechts van hem mogen zitten, de troon? Wie van ons zou het nou mede voor het zeggen gaan krijgen? Ik denk dat ik toch wel een beetje een streepje voor heb bij jou. En terwijl ze over hun eigen positie bezig zijn, is het de tijd dat de Heer Jezus zijn positie op gaat geven. Hij die de menselijke natuur heeft aangenomen, de hemelse heerlijkheid heeft verlaten, die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, die op het punt staat om alles wat hij heeft te geven, zichzelf over te geven, zijn ziel tot een rantsoen voor velen. Die moet aanhoren dat zijn geroepen discipelen het hebben over wie van hen het belangrijkst is. Het lijden is al begonnen. Als hij een paar discipelen vooruit stuurt en zegt, ga nou maar naar dat plekje, daar naar dat dorpje waar die Samaritanen wonen en vraag of wij daar kunnen overnachten, want we hebben dat nodig. We halen Jeruzalem niet op dit ogenblik, we moeten overnachten. En dan komen de discipelen terug en ze komen zeggen, wij mogen daar niet overnachten. Niemand wil ons hebben. Er is geen plaats. Afgewezen. Zelfs de Oosterse gastvrijheid wordt geweigerd. Het lijden is begonnen voor de Heer Jezus. Die nederdaalde als mens, om mens te worden, ons in alle dingen gelijk, behalve de zonde, om ons juist van die zonde te komen verlossen. En het refrein, er was voor hem geen plaats in dat plekje van Samaria, is eigenlijk inderdaad een refrein wat al helemaal aan het begin, toen hij nog in de buik van zijn moeder was, al begon toen zij in Bethlehem aankwamen en er stond en er gezegd werd, er is voor u, er was voor hen lieden, dat is de Heer Jezus inclusief, er was voor hen geen plaats. En het refrein herhaalde zich toen het bericht bij Herodes kwam in het paleis, dat er een koning geboren was en hij zijn soldaten erop uitstuurde om al die jongetjes onder de 2 jaar in Bethlehem te doden. Geen plaats voor die koning. En toen hij in de kring zat van hen die de schriften kenden, en toen hij met hen in gesprek ging over de schriften en over de vervulling van de schriften, toen was er bij de schriftgeleerden en bij de fariseeën geen plaats en ze zochten een argument om hem ter dood te brengen. En er was bij de Joden in het geheel geen plaats, want uiteindelijk riepen ze allemaal: kruisig hem, kruisig hem. En toen die overgegeven werd en daadwerkelijk aan het kruis genageld werd en buiten de poort, buiten Jeruzalem, buiten de stad van God aan het kruis gehangen werd, toen werd het ook nog zichtbaar dat er in heel het universum voor hem geen plaats was. Wij hoefden hem niet. Opgehangen aan een kruis, zijn voeten vanaf de aarde opgeheven, niet bij ons. Maar de hemel ging ook voor hem dicht. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En toen ging de hemel ook nog een keer getuigenis geven. Geen plaats voor hem. Het is het refrein, het leven door van de Heer Jezus. Voor hem geen plaats. Is dat het refrein in uw leven? Is het het refrein in jouw leven voor hem? Wie zit hier vanmorgen die eigenlijk moet zeggen: ik heb voor hem geen plaats? En laat de Heer het ons in zijn woord ook niet heel eerlijk zeggen. Dat is van nature bij iedereen zo. Ook in ons hart is geen plaats. Tenzij de Geest dat gaat leren. Tenzij de Geest plaats gaat maken. Tenzij de Geest onze ogen ervoor open gaat doen door de prediking van het evangelie. Dat je zonder de Heer Jezus niet kan. Tenzij de Geest deze uitspraak van de Heer Jezus nou in je hart laat binnenkomen en zegt: ik ben gekomen niet om te verderven, maar om te behouden. Wie zit hier vanmorgen? Ik stel de vraag ook maar aan mezelf, want je leeft er ook weer gauw langs heen, nietwaar? Wie zit hier vanmorgen dat er ook een tijd komt dat het omgedraaid kan worden? Dat je voor zijn rechterstoel geplaatst wordt. En dat hij gaat zeggen: ik ken je niet. En er is in het vaderhuis voor u of voor jou geen plaats. Want ik ben niet naar de hemel opgevaren om voor u plaats te maken. Want u hebt het mij nooit gevraagd. U hebt er nooit verlegen om gezeten. U hebt me nooit gezocht om te vragen: Heer Jezus, wilt u in het vaderhuis voor mij plaats bereiden? En nooit gevraagd of de Geest in je hart plaats wilde maken voor hem. Als dat niet gebeurt en als dat niet verandert, dan wordt het straks omgedraaid. U had voor mij geen plaats. Nu is er in het vaderhuis voor u geen plaats. Ziet u, als je dat soort berichten dan wel eens leest en als dat op je afkomt en dat mensen zo onverwacht kunnen sterven. En je blijft alleen maar bij het bericht staan en zeggen: dat is toch erg dat dat gebeurd is. En je denkt niet verder wat dat nou voor jezelf ook betekent. Zie je hoe nodig het is dat de Heer Jezus met zijn woord in ons leven binnenkomt en ons ook niet alleen maar aan het denken zet, maar ons door de knieën brengt. Dat de Geest ons eraan ontdekt dat er in het Nieuw Jeruzalem geen onreine binnen zal komen. Geen ongelovige binnen zal komen. Dat het nodig is dat de Geest plaats gaat maken voor de Heer Jezus Christus. Zonder de wedergeboorte kunnen wij het Koninkrijk van God niet binnengaan. En dan kun je wel zeggen: het is misschien onbegrijpelijk dat die Samaritanen hem weigerden. Hoe durven ze? Wat zijn we in ons hart anders dan die Samaritanen? Ziet u hoe dor en hoe dood de zonde ons heeft gemaakt? En dan kan je zelfs nog op een manier reageren dat het ook wel heel vroom lijkt. Oh ja, de discipelen hebben gehoord naar de roepstem van de Heer Jezus en er is in hun hart liefde gekomen voor de Heer Jezus. En dat zal er ongetwijfeld ook een onderdeel van hebben uitgemaakt. Maar die twee discipelen, Jacobus en Johannes, en die anderen hebben ermee ingestemd. Die zijn zeer verontwaardigd dat er geen plaats is voor de Heer Jezus. Wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel valt? En dat ze verslonden worden En ze hebben er ook nog wel een Bijbelgedeelte voor. Zoals bij Elia, die heeft dat toch ook gebeden. Zullen wij het ook bidden? Wilt u dat? Dat deze Samaritaan, dat dit hele dorpje verdelgd wordt? Was dat nou heilige ijver? Was dat nou een heilige verontwaardiging omdat hun meester werd afgewezen? Was dat nou een heilige verontwaardiging omdat Gods liefde geopenbaard in de Heer Jezus Christus werd versmaad? Nou, er zat denk ik heel veel bij gemengd. Ondertussen moeten we niet vergeten, zij werden zelf ook afgewezen. Zij waren ook als reizenden naar Jeruzalem. Ze waren Joden, ze waren op weg naar die stad waar de Samaritanen niks van wilden wezen. We weten, jullie horen daar ook bij, we hoeven jullie ook niet. Het was niet alleen de Heer Jezus die afgewezen werd, zij zelf ook. Trouwens iets wat je ook altijd maar weer eerlijk moet afvragen. En dan betrek ik het allereerst maar op mezelf als je staat in het ambt. Dat je het niet al te gauw maar zegt dat het de afwijzing van de Heer is als er misschien iets tegen je gezegd wordt of tegen je kritiek op je is. Dat je ook maar eerlijk voor Gods aangezicht onderzoekt, ook in het ambtelijke werk. Of het nou tegen je persoon gericht is en tegen je houding of tegen wat je gezegd hebt op grond van Gods woord. Zo vaak is het gemengd, nietwaar? Onze eigen eer er ook bij zit. Zullen we om vuur bidden? Dat deze mensen hun einde vinden. En ze denken niet verder. Wat betekent dat nou als deze Samaritanen hun einde vinden terwijl ze Jezus hebben afgewezen? Wat betekent dat? Wat betekent als je je einde vindt en je hebt Jezus buiten de deur gehouden? Dan kom je voor eeuwig om. Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Jullie weten niet wat je zegt. Ik ben niet gekomen om mensenzielen te verderven. Ik ben gekomen omdat ik verder heb gekeken en mijn vader verder kijkt dan het aardse leven. Alleen omdat ik weet dat er na dit leven nog een eeuwigheid is. Discipelen, jullie moeten leren verder kijken naar de eeuwige bestemming van mensen. En als je zegt, laat die mensen maar omkomen terwijl ze mij hebben afgewezen. En dat betekent dat ze uiteindelijk in de buitenste duisternis voor eeuwig zullen terechtkomen. Dan is dat uit een geest die niet uit de mijne is. En dan is dat uit een geest die ook niet van mijn vader is. Want ik ben gekomen om te behouden. Oh ja, die Samaritanen hebben het zich waard gemaakt. Ze hebben het zich waard gemaakt om in één keer van de aarde weggevaagd te worden en in het buitenste duisternis geworpen te worden. Ieder mens heeft het zich waard gemaakt dat de Heer ons voorbij zou gaan en met een bliksem uit de hemel zou treffen om ons voor eeuwig verloren te laten gaan. Maar het is de genade van God en de ontferming van een drie-enige God dat nog niet gebeurd is. Ziet u het? Als u vanmorgen nou moet zeggen, en als jij vanmorgen eerlijk moet zeggen, er is in mijn leven nog geen plaats gekomen voor de Heer Jezus, dan is het de genade van God dat je nog leeft. En dan is het nog de genade tijd om zijn evangelie te horen. Want als het nog zo ligt in ons leven, zijn we niet anders dan deze Samaritanen. En als het bij u anders is komen te liggen, of het bij jou anders is komen te liggen, dat je zegt, ik heb de Heer Jezus lief gekregen om wie hij is en om wat hij gezegd heeft en wat hij gedaan heeft. Zeg nou eens eerlijk vanmorgen, is dat nou een keuze van u voor hem geweest? Of was dat nou de ontdekking dat hij tot u kwam? Was dat nou de reactie op het feit dat je ging ontdekken, hij vraagt naar mij? En hij vroeg al naar mij sinds dat ik gedoopt ben. Ja, de doop is er het teken en zegel van dat hij naar mij vraagt. Hebben we hem lief gekregen omdat je ontdekte, hij heeft mij eerst lief gehad. En dat je moet belijden en dat je tot die belijdenis ook kwam. Dat hij gevonden is door een volk dat naar hem niet vroeg. En dat het een liefde was die hij al had toen ik nog een vijand van hem was. En dat hij zijn oog op mij sloeg in de prediking van het evangelie terwijl ik nog midden in de dood lag. Dat is toch het wonder van het evangelie, gemeente? Dat is toch het wonder waarin het geloof het antwoord op komt. Heer, u bent al mijn liefde waardig, omdat u mij eerst hebt lief gehad. Ja, de discipelen worden ernstig vermaand en dan komt er tegelijkertijd die uitspraak. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. Als u nou in de schrift een tekst zoekt waar het duidelijk wordt wat er in het hart van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest is die deze woorden heeft bewaard en het ons vanmorgen verkondigen laat. Als u nou ergens de genade van God wil zien schitteren voor een verloren en schuldig volk, dan is het deze tekst. Ik ben gekomen als de Zoon des Mensen, niet om te verderven, maar om te behouden. En om het evangelie in deze tekst te laten schitteren, leg ik toch eerst de vinger bij dat eerste woord. En dan misschien zeggen we wel, ja, dan begin u toch weer bij het negatieve. Maar let daar nou eens op. Wat de Heer Jezus hier nou echt zegt. Ik ben gekomen niet om de zielen van de mensen te verderven. Jezus zegt hier, de ziel van een mens kan ten verderve gaan. De ziel van een mens kan in het verderf terechtkomen. De Heer Jezus weet dat. En de Heer Jezus weet dat dat eigen schuld is van zo'n mens. Als zijn ziel uiteindelijk in het verderf terechtkomt en verworpen wordt in de buitenste duisternis. De Heer Jezus weet dat. Dat dat kan. Weet jij dat ook? Weet u dat? Dat je een ziel hebt die kan verderven. Die te gronde kan gaan. Of leef je daar langs heen? Sta je daar nooit bij stil? De reden dat de Heer Jezus gekomen is naar deze aarde is omdat hij weet dat de ziel van een mens verderven kan. En dat hij dat niet wil. Dat hij het behoud van zielen zoekt. Ik ben gekomen, zegt hij. En achter dat woord, als u dat leest, als jij dat leest, gekomen of gezonden, zegt de Heer Jezus soms ook. Daar hoor je het. Daar zit een opdracht achter. Daar zit een bevel achter. Hij is niet zomaar gekomen naar deze aarde. Hij is met een opdracht gekomen. Hij is met een opdracht gekomen wat er in het hart van de Vader is. En de Vader weet en de Zoon weet dat daar beneden op de aarde mensen wonen die door eigen zonde en schuld ten verderve kunnen gaan. En toen heeft de Vader tegen de Zoon gezegd, wie zal borg voor hen staan? En toen heeft de Zoon gezegd, Vader, hier ben ik, zend mij. En toen heeft de Geest gezegd, als dat werk voldaan is op de Goede Vrijdag en de Paasmorgen en met hemelvaart de verheerlijking van de Zoon zal plaatsvinden, stort mij dan uit, opdat ik op die zielen die in het verderf liggen, daar plaats ga maken voor Christus. Weten wij het ook, dat we een ziel hebben die ten verderve kan gaan? Je hebt een lichaam. En daar doe je alles voor, denk ik, om dat gezond te houden, om dat fit te houden, om dat te verzorgen. Je wil je lichaam niet ten verderve laten gaan, toch? Je voedt dat, je wast dat, je onderhoudt dat. En als er ziekte komt, dan zoek je een dokter op om het te laten, middelen te krijgen, zodat het genezen kan. Je doet er alles voor om je lichaam niet ten verderve te laten gaan. Doe je dat ook zo met je ziel? nou is de boodschap van de Heer Jezus. Ik weet dat u een ziel hebt die ten verderven kan gaan. Maar ik ben gekomen om hem te behouden. En dat zal moeten in de weg van de Zoon des Mensen. Dat is een titel die de Heer Jezus gebruikt die uit het Oude Testament komt. Met name bij Daniël. En als u die uitdrukking leest, Zoon des Mensen, dan moet u altijd bedenken, moet je altijd onthouden. Die wordt altijd gebruikt om iets te zeggen over het lijden en sterven van de Heer Jezus. De Zoon des Mensen is gekomen. En de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen van de vijanden. En de Zoon des Mensen is gekomen om zijn ziel te geven. Zoon des Mensen, het zal gaan in de weg dat ik in de plaats ga van hen die ten verderven kunnen gaan. Ik ben gekomen niet om te verderven, maar om te behouden. Zielen van mensen. Het is mooi dat de Heer Jezus dat zo zegt. Het is een troost. Hij zegt dat tegen zijn discipelen. En hij zegt niet, ik ben gekomen om uw zielen te behouden. Dan zou het beperkt blijven tot de discipelen die daar staan. Nee, ik ben gekomen om zielen van mensen. Daar sluit u ook die Samaritanen nog bij in. Dat is een prediking voor vanmorgen. Ik ben gekomen om zielen van mensen te behouden. Die discipelen kijken niet verder dan de Samaritanen en die vergeten dat deze mensen een onsterfelijke ziel hebben. Maar Christus ziet het en weet het en zegt, ik ben gekomen om zielen van mensen te behouden. En daarmee vertolkt hij wat in het hart van de Vader is. In het hart van de Vader is zoveel liefde voor gevallen zondaren die zichzelf in het verderf gestort hebben, dat hij nog liever zijn eigen zoon overgeeft tot in de dood aan het kruis. Nog liever zelf straks de hemel dicht doet en getuigt, er is geen plaats voor mijn eigen zoon. Dan dat hij zulke verloren zondaren ten onder laat gaan. En deze tekst getuigt van wat er in het hart van de zoon is. Hij geeft zichzelf nog liever. Hij daalt zelf nog liever af ter helle. Om gevallen zondaren uit het verderf te verlossen. Zielen van mensen niet gekomen om die te verderven. Dat woord is eigenlijk met geen pen te beschrijven, gemeente. Verderven. De Bijbel gebruikt er wel woorden voor en u kent die ook wel en jij kent ze ook wel. Verderven is dat je komt op de plaats die brandt van vuur en zilver. Waar de worm niet sterft. Waar wening is en knersing van de tanden. Waar je altijd de vroeging hebt, had ik maar. Maar waar het nooit meer kan. Buitenste duisternis, ingrijpende woorden, werkelijkheid. En dat is ook dat in de prediking, de predikers ook van die momenten hebben en van die teksten zijn, dat je zegt, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot geloof. Denk aan je ziel. En het is een tekst tegelijkertijd die getuigt van de liefde Gods. Alsof God door ons baden. Laat je met God verzoenen. Door het werk van de Heer Jezus Christus. Ik ben gekomen om te behouden. Het is de melodie die Johannes opneemt in het derde hoofdstuk. Die bekende versen 16 en 17. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld. Omdat hij de wereld veroordelen zou. Maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Is hier iemand die er misschien een vraag over heeft. Of die er mee worstelt. Iemand die er twijfels over heeft. Zou dat nou ook Gods wil voor mij zijn? Is er iemand die niet zeker is van de wil van de heiland? Zoals die mij laatste zei, indien gij wilt. Ik geloof dat u mij kunt reinigen. Indien gij het wilt, maar ik weet niet of u het wil. Als Iemand die misschien bestreden wordt door de Satan en die zegt, ja, je hoort nou deze tekst wel, hè? Maar dat gaat niet over jouw ziel, hoor. Denk niet dat jouw ziel hierbij hoort, want die is veel te zwart. Iemand die zegt, zou de Heere mij willen redden? Weet u, dat is het wonder dat Heer Jezus dat zo op deze manier zegt. Ik ben gekomen om de mensenzielen te behouden. Dat dat een tekst is waarbij in ieder die met deze vragen worstelt, zijn vinger erbij mag leggen. Heer Jezus, u zegt hier toch niet één specifieke ziel of bepaalde zielen, maar u zegt toch zielen van mensen. Dat je vinger bij deze tekst mag leggen, u heeft het toch zelf gezegd. Dat dat de opdracht was. En nou ben ik zo'n verloren ziel. Ontferm u mijner. Dat je maar niet meer wil zijn dan zo'n Samaritaan die hem afgewezen heeft. Dat je maar komt tot de belijdenis en zegt, Heer, ik ben zo'n ziel die het verderf tegemoet gaat als u mij niet redt. En u zou niks onrechtvaardigs doen als u mij voorbij zou gaan. Maar Heere, hoor naar mijn stem. Wil uw belofte, wil uw woord waar maken in mijn leven. Wilt u zelf plaatsmaken door uw geest. Weet u wat het geheim is? Het geheim is dit, dat waar een mens dat gebed leert bidden. Heere, ontferm u mijner. Waar een mens door het geloof in wat hier in het woord staat ook gaat erkennen. Ik ben vanzelf zo'n verloren ziel. En ik heb uw redding nodig. Dat gebed is het scharnier waarop de deur van het hart opendraait. Waarop hij klopt. Zie ik staan de deur en ik klop. En ieder die open doet, ik zal tot hem binnenkomen en ik zal avondmaal met hem hebben. Het openen van die deur is dat gebed dat de geest wil leren. Heere, ontferm u mijner. Niet verderven, maar behouden. Het is het evangelie van het Lam Gods dat de Vader tegen wie wij gezondigd hebben geeft en aanbiedt. Ik ben gekomen niet om de zielen van de mensen te verderven, maar om te behouden. Ja, dan zit ik toch nog met die vraag. Ja, er staat wel zielen van de mensen, maar wie zijn dat dan nu? Wat is er nou nodig om deze woorden ook persoonlijk te mogen kennen? Wel, gemeente, laat ik er in de allereerste plaats dit van zeggen. Het zijn geen woorden die op een of andere manier een voorwaarde hebben. Het evangelie kent geen voorwaarde. Want als het evangelie voorwaarden zou stellen waar ik eerst aan zou moeten voldoen, voordat ik in aanmerking zou kunnen komen voor de genade van God, dan ben ik de armzaligste van alle mensen. Dan ben ik de ongelukkigste van alle mensen. Want dat haal ik nooit. En dan zou een kerkdienst zijn alsof u vanmorgen in het museum bent geweest. Dan heb ik u naar de vitrine geleid van de verlorenheid van uw ziel en van de eeuwige schuld die we hebben en van de straf die op ons rust. Dan heb ik u geleid naar de vitrine waar iets gezegd wordt over het hart van God en van de Zoon en van de komst van de zaligmaker en van zijn werk. Dan heb ik u gezegd dat er verlossing is, maar u staat achter glas en u kan er niet bij en u gaat naar huis. U hebt het allemaal gezien, maar je kan er niks van meenemen. Maar u bent niet in een museum. U bent in het huis van God. De werkvloer van de geest, waar de Heilige Geest uitgestort op alle vlees de opdracht heeft gekregen om het uit Christus te nemen en het u te verkondigen. Om wat Christus heeft, om met het doopsformulier te spreken, wat we in Christus hebben, ons toe te eigenen. Dat is de verkondiging van het evangelie. Dat het bloed van Jezus Christus gesprenkeld wordt op de hoorders en dat het in het geloof ontvangen wordt. Dan is het nodig dat mijn ogen opengaan voor mijn zonde en schuld en mijn verlorenheid. Dan is het nodig dat mijn ogen opengaan voor de noodzaak van het werk van de zaligmaker. Dat hij moest komen. Dan is het nodig dat ik op hem ga zien en het van hem ga verwachten. Dat ik tot hem ga vluchten. Maar dat zijn geen voorwaarden. Dat is de weg waarin de geest mensen tot hem trekt. En bij Christus brengt. Dat is de weg waarin hij het gaat uitdelen aan zielen. Ze hongerig en dorstig maakte om het bij hem te gaan vinden en ontvangen. Hij is gekomen om te behouden. Hij is gekomen om te zoeken dat wat verloren is. Hij is gekomen om in de plaats van een zondig en schuldig volk te lijden en te sterven. Hij draagt er zelf ook zorg voor dat dat volk er komt en dat het volk behouden wordt. En daarom mag het vrijuit verkondigd worden. Niet gekomen om te verderven, maar om te behouden. Uw ziel, jouw ziel, mijn ziel. Kom dan met je verloren bestaan. En geloof het woord uit de mond van de heiland. Gekomen niet om te verderven, maar om te behouden. Stel uw vertrouwen nou op hem die deze woorden spreekt. Gelooft u hem op zijn woord? Geloof jij hem op zijn woord? Beproef uzelf of u in dat geloof bent. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Zonder geloof geldt ook Johannes 3, vers 18 nog. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, die is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En daarom is het evangelie ook van vanmorgen de roep. U moet geloven. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Ja, nou stelt u toch een voorwaarde, dominee. Ik moet geloven. Maar hoe kom ik daaraan? Waar kan ik dat krijgen? Is het dan uiteindelijk toch zo dat de Heere met alles wat hij tot nu toe gezegd heeft en uiteindelijk komt met de opdracht, u moet geloven, u naar huis laat gaan, waar u dan maar zelf uit moet zoeken waar u dat geloof vandaan krijgt en hoe u dat misschien een beetje bij elkaar geveegd krijgt? Nee. De God en Vader van de Heer Jezus Christus, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, is de bron van alle goed. En als dat het evangelie is, dat we moeten geloven in de Zoon van God, in de naam van de Zoon van God, om het eeuwig verderf te ontkomen, om deel te krijgen aan wat hij heeft verdiend, dan wordt Efeze 2 vers 8 zo'n evangelie. Misschien ben je er wel eens tegenaan gelopen. Dat er staat, ja, uit genade zijt gij zalig geworden en dat niet uit u. Ja, door het geloof en dat niet uit u. Het is een gave van God. En dat je zegt, ja, dat moet me dan toch maar gegeven worden. Nee, dat is het wonder van het evangelie. Als hier iemand zit die zegt, ja, ik heb de Christus nodig en ik kan niet zonder hem. En mijn ziel ligt anders in het verderf als hij niet tot mij komt om mij te behouden. Maar dan hoor ik dat ik in hem moet geloven. Hoe kom ik daar? Dan is de verkondiging van het evangelie, God geeft het. Heb u zo wel eens gedankt met het avondmaalsformulier? Wij danken u dat gij ons zulk een waarachtig geloof geeft. Waardoor wij al die weldaden deelachtig worden. Dan is Efeze 2 vers 8 geen hek dat ervoor gezet wordt. Het moet je gegeven worden. Maar de deur die open gaat, dat al wat u ontbreekt, schenkt hij zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Geeft hij het. En hij werkt het door zijn geest. En zijn geest is uitgestort op alle vlees, op allerlei soorten mensen. Wie u dan ook bent, wat uw achtergrond dan ook is, wat uw geschiedenis van het leven ook zal zijn. Als er hier een is die met een hongerig hart komt, Heere, ontferm u mijner. Mag ik een kruimel oppikken van die van de tafel is gevallen? Dan is hij degene die zegt, ik ben gekomen om het te geven. En al zou u niet verder komen dan die man van die vader van die maanzieke knaap. Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Heere, ik geloof, maar het lukt me niet. Helpt u mij. Al wat u ontbreekt, schenkt hij zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En met dat geloof, gewerkt door de geest, dat zo tot de Heere Jezus vlucht. In het vertrouwen, in het geloof, in het pleit, in de vinger te leggen bij zijn uitspraak. Ik ben niet gekomen om de zielen van mensen te verderven, maar om te behouden. Dat geloof mag zo'n zondaar alles vinden in Christus. Krijg je genoeg aan Christus? Is Christus voldoende? Ben u tevreden met Christus? Heb u genoeg, heb jij genoeg aan de Heer Jezus? Heb je zo genoeg aan hem gekregen dat je het hooglied begrijpt als de bruid zingt? Zulk één is mijn liefste. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. God de Vader heeft voldoende aan zijn Zoon. Toen hij riep, het is volbracht, gaf hij het teken ervan. En in zijn opstanding uit de doden is het bewijs dat de Vader heeft gezegd, ik heb genoeg aan mijn Zoon en zijn werk. Heb u genoeg aan de Heer Jezus? Want wie genoeg heeft aan de Heer Jezus, heeft alles voor ziel en lichaam. Daar loopt het dan op uit. Want dan zal dat volk er komen van wie hij de zielen heeft gered en behouden. Dan zal die dag komen dat hij ze roept uit hun graven en ze zullen met een verheerlijk lichaam, een onsterfelijk lichaam, waar hun geredde ziel in samengevoegd wordt weer, zodat ze een nieuw schepsel zijn, voor eeuwig voor zijn troon mogen staan. En hier leren ze het. Al is het met een gebroken stem en al moet je het zo vaak weer belijden, Heer, ik heb het verzondigd. Maar hier leren ze het meezingen wat straks in volkomenheid gezongen wordt. Daar wordt het gezongen, gij hebt ons goden gekocht met uw bloed en gemaakt tot priesters en koningen voor God. Hier leren ze het eerste refrein. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, wat een wonder hè, hoeveel het ook is, genadig wil vergeven. En die in die weg uw ziel van het verderf en uw leven van het verderf wil verschonen. En met goedheid en met barmhartigheid uw kronen. Die in de nood uw redder, uw behouder is geweest. Amen.
Thank you.
dat wij samen de Heer danken en bidden. Heer, wij komen nogmaals tot u in ons gebed voor uw heilige troon. Waarvan u zegt dat het ook de troon van alle genade is. Om u te danken dat u ons ook vanmorgen niets van dat werk van u, de drie enige God, hebt willen laten zien. In deze geschiedenis, maar vooral ook in wat u, Heer Jezus, gezegd heeft en wat is opgeschreven uit uw eigen mond. Dat van uw lippen kwam. En hoe waar is het, wat die psalm ook zingt, genade is op uw lippen uitgestort. Als u het ons ook vanmorgen hebt getuigd, ben niet gekomen om te verderven, maar om te behouden. Heren, u weet dat en u ziet dat. Dat was voor u die, mogen we het zo uitdrukken, die heilige drijfveer. Om te komen en dat werk te gaan doen. Wij zijn vanuit onszelf zo blind, Heren. We zijn zelf onze grootste vijand als het gaat om onze zaligheid. Want we zien het niet en we ontkennen het als het ons gezegd wordt. Maar u bent bij macht om met uw geest en met het woord van vanmorgen ons te ontdekken aan wie we zijn. En we danken u dat u dan ook altijd een God bent. Die niet alleen maar zegt wie wij zijn. Maar ook komt om te openbaren wie u zelf bent. Wie uw zoon is. Wie uw geest is. Wilt u dan zo genadig uw eigen woord zegenen en vrucht laten dragen in het hart van een ieder van ons. Welke leeftijd we ook hebben. Heilige Geest, u spreekt alle talen. En niet alleen maar van verschillende landen en volkeren. U spreekt toch ook de taal van de verschillende generaties. Dan dragen we ook de kinderen aan u op. Ze waren er vanmorgen ook en ze hebben er ook iets van gehoord. Wilt u in hun hart zo werken dat ze van jongs af aan, zoals een obadja, uw naam leren vrezen, liefhebben, u leren volgen. Met de jongeren zijn, de jeugd, jongvolwassenen. Geef hen, Heren, dat uw geest ook hen leidt in hun leven en brengt tot die goede keuze van het geloof. En als u ze zover heeft willen brengen, houdt u ze vast en laten ze erin mogen groeien. Dat ze des te meer het van u gaan verwachten en hoe langer hoe meer. En dat is toch een proces, Heren, wat dan doorgaat, het leven door, het leven lang. Dat wij leren om onszelf hoe langer hoe meer over te geven aan u, Heer Jezus Christus. Wil zo dat werk dat u kwam doen ook voortzetten met uw woord en geest en doorwerken in ons aller hart. We danken u wat u ons tot hiertoe vanmorgen gaf. We bidden om uw nabijheid en uw zegen en uw bescherming, ook het verdere van deze dag. Breng ons aan de middag, aan het begin van de avond ook weer samen. Om opnieuw te mogen luisteren naar wat u te zeggen hebt tot uw volk, tot uw kerk. Ja, wat u te zeggen hebt tot ons allen. Om zo ook vanavond onder het werk van uw geest met het woord ons zalig te mogen luisteren. Vergeef al het zondige. Het gebrekkige wat ons schuldig stelt, zelfs in de allerheiligste dingen toe. En ons genadig aanzien en verhoren, enkel en alleen om dat volbrachte en volkomen werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. Onze slotzang is het eerste vers van Psalm 89.
Thank you.
Ontvang met een binnend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.